Welkom bij de Podcast met Pit.
In deze podcast van ROC Tilburg praten wij met gasten over het inzetten van interactieve technologie in het onderwijs. Mijn naam is Joost.
En mijn naam is Guus. En vandaag hebben we weer een nieuwe gast aan tafel.
Zeker, we gaan het in deze aflevering hebben over artificial intelligence. En ook daar hebben wij weer een gast voor uitgenodigd. En die introduceren we aan de hand van de snelle vragen.
Inderdaad. En artificial intelligence gaat door ons ook vaker AI genoemd worden, denk ik.
Ja, zeker. En laten we gauw gaan naar onze gast. Welkom.
Welkom.
Hoe heet je?
Ik ben Roel. Ik geef al 5 jaar les op het ROC bij de opleiding AV-specialist. En ik ben een groot voorstander van AI in het onderwijs.
En daarmee pakt hij bijna alle snelle vragen meteen af. Maar hoe oud ben je, Roel?
Ik ben 32.
En wat doe je?
Ik ben docent bij ROC Tilburg, bij de opleiding AV-specialist. En daarlangs heb ik mijn eigen bedrijf samen met mijn vrouw, waar wij boeken ontwerpen, films maken, animaties maken en dat soort ondergaan.
En heel snel nog, wat is AV?
AV is audiovisuele techniek, zoals films maken, regie enzovoort.
En de laatste, waar kom je vandaan?
Ik kom uit Boksel oorspronkelijk, maar ik woon in Tilburg.
Hartstikke mooi. Ja. Hey Roel, dan gaan we nu meteen door naar die uitgebreidere vragen. En laten we beginnen met misschien wel de moeilijkste van ze allemaal. Wat is AI of Artificial Intelligence?
Dat is eigenlijk je kan het beste zien als een virtueel persoon die ook kan antwoorden kan genereren als een mens. Je hebt bijvoorbeeld nou verschillende tools in die je op aan het doen zijn, zoals ChatGPT. Ik mm-hmm. zie hier al die vraag staan, maar ik mocht er misschien niet over praten, maar toch doe ik dat.
En,
daar houdt eigenlijk in dat die AI is hetzelfde, die communiceert op dezelfde manier als een mens. Het is geen mens, hij weet niet wat hij zegt, maar door het algoritme lijkt het dat hij reageert als een mens. Maar hij denkt nog niet zelf na.
Moet ik dan denken aan een robot?
Het is eigenlijk een hele geavanceerde chatbot die kan uitrekenen welk woord de grootste kans heeft om naar dat woord te verschijnen. Het is een soort formule die hij erop loslaat om tot stukken te komen.
Oké. En moet ik dan, is alle AI dan een chatbot?
Nee, zeker niet. Die nou toevallig heel populair is een chatbot. Maar je hebt er ook AI's die afbeeldingen maken, gifjes maken, animaties maken, je boekhouding doen. Je dokter kunnen spelen, je advocaat kunnen spelen. Eindeloos zijn de mogelijkheden.
Oké, dus als ik het zo goed begrijp, kan die gewoon dingen overnemen van taken,
ja,
of werk.
100%. Het gaat ons leven een stuk makkelijker maken, maar ook een groot stuk veranderen.
Maar als je dat, moet ik dan bang zijn voor mijn baan als docent straks?
Nee, ik denk van niet. Ik denk wel dat jouw docentschap gaat veranderen.
In welke zin gaat het dan veranderen?
Je hebt gewoon meer tools. Je moet het zo zien als een rekenmachine. Je hebt daar gewoon andere tools om beter je werk te kunnen doen en makkelijker je werk te kunnen doen.
En je noemde hem al ChatGPT.
Ja,
veel
correct.
Om te doen op het moment.
Ja.
Wat is ChatGPT? Het is een artificial intelligence, maar voor mensen die het nog niet gebruikt hebben?
Wat ChatGPT is eigenlijk een soort chatbox, bot, maar die reageert als een mens. Die is bewust van al onze taal in de wereld en al onze teksten tot 2021. En daaruit maakt hij nieuwe teksten. Dus je kan aan hem vragen van hoe werkt dit? En geeft hij een heel stuk hoe dat werkt. De informatie klopt vaak, maar nog niet altijd.
Mm-hmm. Okay, dus je kan er nog niet blind op vertrouwen?
Nee, je moet altijd alles checken. Dat is heel belangrijk.
Maar dan is het toch gewoon een zoekmachine als Google?
Ja, alleen dan wel die gerichte informatie geeft. En je complete stukken voor je schrijft. Ja. Dus in plaats van dat jij nog die informatie die je uit Google haalt moet verwerken, heeft hij die informatie al voor jou verwerkt.
Eigenlijk combineert hij dus eigenlijk de eerste pagina van Google in een logisch verhaaltje voor jou.
Ja, alleen dan niet de eerste pagina, maar dan alle pagina's van Google.
Oh, nou, dat scheelt een hoop werk lezen, denk ik.
Ja.
Maar wat zijn dan vragen die je hem zo al kunt stellen?
Je kan beter de vraag omdraaien. Wat kan je hem niet stellen? Je kan hem eigenlijk alles vragen. Je kan hem zelfs vragen, schrijf voor mij een code om het programma te maken. En dan schrijft hij voor jou de code om dat programma te maken. Het gaat van codering naar animatie naar teksten. Je kan hem vragen, schrijf een verslag waar je de film Taxi Driver vergelijkt met een worst salami. Dan gaat hij dat doen enzovoort. Eindeloos.
En even voor de informatie voor onze luisteraars. AI, dus Artificial Intelligence, is ook hetzelfde als kunstmatige intelligentie.
Correct. Kunstmatige mens, zo kan je het zo kunnen zien.
Ja. Oké.
Ja. Nou, geef je al aan, ik werk als docent. Hoe gebruik je nou een tool als ChatGPT in jouw werk?
Je zou het kunnen gebruiken bijvoorbeeld door voor je opdrachten te genereren. Je zou het kunnen gebruiken om studenten dingen uit te kunnen leggen. Studenten hebben nou eigenlijk een soort docent die 24/7 dagen beschikbaar is. Waar ze alle vragen over hun opdrachten kunnen stellen. Het is natuurlijk niet altijd goed, dus wij moeten ze leren dat alles wat ze met AI gebruiken, dat ze dat checken en dat ze niet willen frauderen. Want het frauderen, dat is de valkuil van dit. Het is zo makkelijk om te frauderen. Sterker nog, luisteraars, ik weet bijna zeker dat bij jullie in de les al ooit gefraudeerd is door ChatGPT.
Nu al?
Nu al, ja.
Ja, wel, misschien heb ik wel een vraag van een student die hier goed bij past. Als je eigenlijk al aangeeft van, er wordt waarschijnlijk al mee gefraudeerd.
Ja.
Laten we maar meteen erin gooien.
Mag ik ChatGPT gebruiken op school?
Hoe kijk je daar tegenaan, Roel?
Ik zeg 100% ja. Want wij kunnen dit nooit tegenhouden. Want het is een soort kat-en-muisspel waar we bij voorbaat al gaan verliezen. Waarom? Wat gaat er gebeuren? Je hebt nou al tools van de AI die kunnen herkennen of een stuk geschreven is door de AI. Maar er zijn ook alweer tools gemaakt die geschreven stuk van de AI weer herschrijven, zodat het niet herkenbaar is. Dus het is een soort kat-en-muisspel. Wat zich nou af gaat spelen, wat uiteindelijk dus altijd gaan verliezen. Omdat er altijd een noodzaak zal zijn om te kunnen frauderen met ChatGPT.
Ja, dus de ontwikkeling gaat sneller dan de beveiliging eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Maar als je dat realiseert, betekent dat toch dat heel veel opdrachten die docenten geven eigenlijk achterhaald zijn.
Klopt, en dat is het probleem. Wij komen nou in een stuk met onderwijs. Waar we in één keer weer een heel stuk achterlopen. In één keer zijn heel veel van onze leermethodes zijn in één keer niet meer toepasbaar in deze tijdsgeest. Dus wij moeten een groot omslagpunt gaan maken. En hoe we dat moeten gaan doen, ja, daar moeten we echt in de komende jaren goed over na gaan denken. Bijvoorbeeld een vorm als een scriptie en dat soort stukken, er zijn veel minder interessant aan het worden.
Ja, ja, omdat hij dat dus voor jou schrijft. En je gaf net eigenlijk aan, het is een soort van tweede docent in de klas. De studenten kunnen hun vragen stellen, maar ze weten dus niet of dat juist is. En bij een docent mogen ze daar misschien wel van uitgaan. En je zei net van, we willen ze dus leren hoe ze ermee moeten omgaan.
Ja, we willen ze dus leren dat ze daar ethisch mee omgaan. En eigenlijk moeten we ze dwingen om te leren dat we het niet als fraude tool in gaan zetten. Dus wij moeten het accepteren als school, want anders wordt het een fraude tool. En wij moeten dus een soort van omgang leren dat ChatGPT gewoon bij onderwijs hoort. Net als een rekenmachine bij rekenles hoort.
Maar hoe doe je zoiets? Want een ethisch gebruik, dat klinkt heel ingewikkeld. Ja. Maar ik sta voor de klas en ik moet ermee omgaan. Ja. Kun je mij wel handvatten geven?
Daar hadden wij een poster voor gemaakt. Die kan je downloaden op onze website ook. Ik weet niet of we de link zo hebben of je die onder in de podcast kan zetten.
Wij zorgen dat die bij de beschrijving komt te staan.
En daar hebben we een aantal tips. Je kan bijvoorbeeld de student leren erom mee om te gaan. Je kan bijvoorbeeld lessen omgaan met AI. Dat zo'n lesprogramma zou er moeten komen. En we moeten ook de docenten vooral leren hoe ze ermee om moeten gaan.
En heb je dan nou een praktisch voorbeeld van ons? Hoe die docenten daarmee om zouden kunnen gaan? Want we zitten, denk aan ons publiek.
Studiewijzers bijvoorbeeld. Ik schrijf mijn studiewijzers tegenwoordig. Daar heb ik vaak geen tijd voor. Omdat ik te druk ben met mijn voorbereiding voor mijn lessen. Die kan ik nou in ChatGPT laten schrijven. En ik schrijf die studiewijzer. En die kan ik bijna 1-op-1 overnemen voor mijn studenten. Dus zo heb ik veel minder werk.
Het is eigenlijk jouw concept?
Dat is niet mijn concept, maar je moet het nog wel nalezen. Je moet erop reflecteren, je moet het checken. Maar het gaat veel sneller dan dat je iets vanaf nul moet schrijven. Je begint eigenlijk al met een voorgeschreven pagina en die hoef je alleen nog maar een beetje te fine-tunen, in plaats van dat je op nul begint.
Een mooi voorbeeld kwam ik tegen in mijn klas. Een meisje die inderdaad ChatGPT gebruikte voor een vak waarvan zij minder mee voelde, daar gaf zij aan van, ja, weet je, ik stel de vraag aan ChatGPT, ik lees het antwoord, ik denk erover na of ik het ermee eens ben, en dan schrijf ik het in mijn woorden op. Maar die gebruikt het dus inderdaad als leidraad van, ik heb de kader van de theorie heb ik staan, die hoef ik niet meer te bedenken, ik hoef alleen maar te bedenken, hoe kijk ik er tegenaan? Is dat dan wat je bedoelt met ethisch gebruik van ChatGPT?
Ze moeten er eerlijk over zijn dat ze het gebruiken. Ze moeten het citeren, denk ik. Dat heel belangrijk is dat ze het zeggen dat ze het hebben gebruikt. Dus daarom moeten we ervan uitgaan dat ze het gebruiken. Daar begint het al. En we moeten ze echt leren dat de focus niet komt te liggen op het frauderen daarmee, maar op het gebruiken om je werk te verrijken. Want dat, zo'n tool is het. Je kan daar in één keer verschillende script. Ik kan bijvoorbeeld letterlijk een verhaal in ChatGPT plaatsen en vragen, geef mij hier een shotlist van. Dan schrijft ChatGPT een shotlist. Vervolgens kan ik dat 3 keer doen, krijg ik 3 verschillende shotlists. Zo dan heb ik een tool en dan heb ik dus veel meer mogelijkheden om uit te kiezen. En dit geldt voor mijn vak, maar dit geldt voor alles. Dit geldt voor Engels, dit geldt voor elk vak wat bij ons op school wordt gegeven. Zoveel informatie bezit hij.
Je gaf net aan, ik wil misschien toch even die vraag van Joost van eerder weer terughalen. Want je gaf net aan, nee, het gaat niks vervangend werken, het is een aanvulling op. Maar je geeft wel aan, het heeft alle informatie. Dus ik stel, ik ben kapper en ik heb zin in een nieuw logo. Ja. En ik laat een AI dat visueel dingen kan maken, laat ik een logo voor mij ontwikkelen. Wat ik normaal iemand van de opleiding, vormgeving of weet ik wat zou voor vragen. Wat doet dat dan met die baan en hoe gaat dat dan uitzien?
Dat is een goed vraagstuk. Ja, dan moet de toekomst lijken. Wat nou nog met de AI is, je krijgt nooit precies wat je wil. Als je bijvoorbeeld vraagt, ik wil een kappenlogo van een Tilburgse kapper met deze naam. Maakt hij wel een logo, maar het is nog nooit precies wat je wil. Maar daar gaat er wel aan zitten komen. En dan hebben wij als grafisch vormgevers, moeten we daar een manier van omgaan mee vinden. Ja, dat klopt.
Maar dit gaat toch hele andere vaardigheden vragen van zowel docent als student?
Ja, het beschrijven en het weten wat je aan het doen bent is essentieel.
Mm-hmm. Okay.
Want zodra je dat niet weet, dan kom je met het is dadelijk heel makkelijk om expertise te faken.
Maar je bent dus eigenlijk, je moet vaardig zijn in het proces.
Ja.
Voordat je het automatisch kunt laten vullen door een AI op dit moment.
Je moet weten van de stappen die nodig zijn om die AI goed te kunnen gebruiken.
Dus eigenlijk, dus je bent al bewust van alles. Ja. Je kan het hele proces eigenlijk al uitwerken voor jezelf. Alleen je gebruikt het om het sneller
te doen.
Te doen.
Ja, en voor studenten, die weten dus nog niet heel dat proces. Dus maar die AI, die weet wel heel dat proces. Dus Dan krijg je dus dat fraude waar ik het over heb. En dat is waar je wel doorheen moet prikken bij je student. Bijvoorbeeld, we hadden een situatie op school voor LOB. Er was een student die moest vragen stellen over kritisch consumeren. Alleen die vragen waren zo goed en zo op zo hoog van niveau dat eigenlijk dat kon die student niet hebben bedacht. Dat kon gewoon niet. En toen is die student, die docent naar mij toegekomen. En toen heb ik haar verteld over ChatGPT, bla bla bla. En zo'n stukken, dat speelt nu continu, elke dag. Elke dag worden er docenten voor de gek gehouden met ChatGPT. Vooral bij vakken waar je teksten moet opleveren.
Maar deze docent prikt er doorheen, omdat hij zegt het niveau ligt zo hoog. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat
80% prikt er niet doorheen.
Je prikt er niet doorheen, maar hoe? Stel nou dat je een student verdenkt van het gebruik van ChatGPT waar het niet mag.
Ja.
Hoe prik ik daar als docent nou effectief doorheen?
Het is lastig. Je hebt een aantal tools, die staan ook op die poster. Dus die kan je daar vinden. Sommige tools zijn betaald, sommige tools niet. Je hebt bijvoorbeeld platform OpenAI, dat is een checktool. Je hebt checkdoc.nl, je hebt GPT-Zero, je hebt copyfakes.com, enzovoort. Je hebt er een aantal. Alleen, het is een kat-en-muisspel. De ene keer werken ze wel, de andere keer werken ze niet. Soms doen ze het ook verkeerd. Het is een beetje, we zijn bezig met een omgang zoeken. Iedereen is ermee bezig, maar er is nog geen duidelijk antwoord.
Ja.
Iedereen is nog op zoek naar hoe we hier echt goed mee om moeten gaan.
En die poster wat jullie gemaakt hebben is dus vooral gericht op docenten.
Ja.
En studenten dan?
Ja, studenten. Ja, voor studenten.
Hoe moeten zij omgaan hiermee? Hebben zij hier al richtlijnen of handleidingen voor?
Ik denk dat het eerste probleem bij de docenten ligt. Maar de student die is veel gehaaier als ons. En die ziet manieren om hun werk makkelijker te maken. En daar gaan ze gewoon voor. En dat is heel logisch. Alleen, ik merk een tweestrijd tussen mijn collega's. Ik weet niet of jullie dat proeven. Ik merk bijvoorbeeld collega's die zeggen, we moeten ChatGPT compleet verbieden. Of we moeten ChatGPT compleet toelaten. Alleen het verbieden, wat gaat er dan gebeuren? Dan denk ik dat het extreem fraude een fraudetool wordt. Als we het als schoolinstelling gaan verbieden. Maar wat doen we als we toelaten en geen begeleiding opzetten? Dan krijgen we elke project dat we doen een soort slap gemiddelde van teksten op internet of zo. Dus we moeten er een lesprogramma voor ontwikkelen. En daar ben ik nu mee bezig.
En als je daar nou het midden in probeert te zoeken, je zegt dat er is een tweestrijd. Ja. Volgens mij zul je er samen toch uit moeten komen.
Ja, volgens mij is het inderdaad niet zo zwart-wit.
Nee, volgens mij kun je toch ook in het midden gaan zitten. Laat die student die tool gebruiken. En toets vervolgens of hij begrijpt wat daar staat. En of hij inderdaad ook de informatie doorgrondt en dus echt tot zich genomen heeft. Ik kan me voorstellen dat zaken als een criteriumgericht interview veel interessanter worden als toetsvorm.
Toetsen, scripties worden minder belangrijk. Presentaties, pitches, filmpjes worden veel belangrijker. In ieder geval iets waar je een student kan bevragen over de informatie, zodat hij het echt snapt. Dat is vooral belangrijk, dat gesprek erover voeren. En zo kan je doorprikken of hij het wel of niet weet.
En dat is misschien een gekke vraag, maar ik ben gewoon benieuwd. Een verantwoordingsverslag, want dat is dus wel tekst. Ja. Dus je bevraagt de student wel om dingen te verantwoorden en toe te lichten, maar dan wel in tekstvorm. Kan ChatGPT dat ook? Of?
Deels wel. Deels kan je gewoon vragen, schrijf van mij een evaluatie, hou rekening met dit en dit en dit. En ik heb dit en dit en dit gedaan. Als je de kaders maar strak zet, kan dat wel. Hij kan gewoon jouw mening formuleren. Het is dan niet jouw mening, maar daar gaan studenten mee wegkomen om dat zo te doen. Ja. Maakt het voor een student uit die wil frauderen dat het zijn mening niet is? Denk het niet.
Nee. En dan moet je dus in een interview doorheen prikken van onderbouwers. Nou, geef je al aan, AI kan ontzettend veel. Zijn er ook andere dingen die jij inmiddels al gedaan hebt met AI die interessant zijn om te horen?
Ik heb bijvoorbeeld een paar dingen. Ik heb een Instagram-kanaal die automatisch kunst maakt met AI. En elke dag 9 afbeeldingen gemaakt in Midjourney. Met de vraag van, ben ik dan eigenaar? Ben ik überhaupt nog de maker? Wat ben ik? Ben ik de kunstenaar? Ben ik curator? Ik ben ook bezig met een boek. We hebben Alice in Wonderland hebben laten herschrijven met AI als de grote, weet ik niet, factor. Ik verdwijn in AI-land, ik ga naar de AI-queen. Dat hebben we laten herschrijven door ChatGPT. Dus ik heb letterlijk gewoon gevraagd, ChatGPT, herschrijf Alice in Wonderland, maar met rekening met me houden met AI. En toen is hij gekomen met Alice in AI-land. Vervolgens heb ik die tekst ingevoerd als als prompt. Prompt is eigenlijk de tekst die je invoert. Bijvoorbeeld maak een afbeelding van de code die je invoert om die afbeelding te genereren. Die tekst heb ik ingevoerd als code om een afbeelding te genereren in Midjourney. En daar zijn die afbeeldingen van dat boek voor uitgekomen. Dus je hebt eigenlijk een soort prentboek wat ons helemaal gemaakt is door AI. Maar eigenlijk heb ik het gecreëerd. Dus wat is de rol als maker nog in een wereld van artificial intelligence?
Ja.
Maar ben je nog een maker?
Volgens mij roept het eigenlijk meer vragen op dan antwoorden op dit moment. Ja. Klopt dat?
Ja, dat is ook. We zijn echt nog in de onderzoekende fase.
En ik merk dat jij zit er heel erg in en je zegt, ik voel al een tweestrijd bij collega's. Ja. Ik merk die tweestrijd persoonlijk op de werkvloer nog niet. Ik heb ook niet het idee, en noem me naïef, maar ik heb niet het idee dat mijn studenten van het bestaan afweten.
Maar mijn studenten eerst ook niet, tot ik lessen ben gaan geven over ChatGPT, want ik wil dit bespreekbaar maken. En hoe maak je dit bespreekbaar als studenten het gebruiken? Er waren al een aantal studenten die het wel gebruiken, maar ik hou ervan om open kaart met mijn studenten te spelen. Ik zeg, gebruik het, maar ik wil dat hun werk goed is. Ik wil dat ze beter worden op mijn opleiding. En later in het werkveld gaan ze dit ook gebruiken. Ik gebruik dit ook professioneel nou. Dus waarom zouden wij als school, waar wij een vakschool zijn, ze dat niet laten gebruiken?
Ja, je ziet het echt als een tool en zeker niet als een bedreiging. Nee. Dat haal ik erop uit.
Ja, en ik denk dat we het zo moeten zien. Want als je het gaat zien als het kan gebruikt worden als bedreiging, maar dan is het er nog steeds. Dan is niet in één keer ChatGPT niet meer toegankelijk voor studenten.
Ja, we hebben het vooral over ChatGPT op dit moment. Ja. En ik heb ook wel verhalen en bedreigingen gelezen. Dat ook in het criminele circuit kan er ook hulp gevraagd worden vanuit een ChatGPT. En vragen gesteld worden.
Ze hebben bijvoorbeeld ChatGPT heel erg gecensureerd. Want in het begin kon je vragen, hoe hack ik een pinautomaat? En dan ging je uitleggen hoe je een pinautomaat hackt, bijvoorbeeld. Cool. En dat soort dingen. Die tool kon eigenlijk veel meer. Het is heel lastig om goed uit te kunnen leggen wat die tool allemaal kan. Ja. Ik kan het eigenlijk tegen jullie zeggen, probeer hem gewoon een keer. Je staat er versteld van.
Als ik hem wil gebruiken, hoe doe ik dat? Hoe begin ik? Waar moet ik naartoe?
Je gaat naar ChatGPT. Dat is gewoon een website. Kan je gratis op inloggen. Hij is nog gratis. Dat gaat waarschijnlijk ooit in de toekomst veranderen, maar nu is hij tot vooral nu is hij gratis.
En dan was het chat.openai.com.
Ja, het staat op de poster. Staat ook op de poster. Op de poster staat een QR-code. Daar kan je hem meteen mee inloggen en mee zien.
En moet ik nog een account maken voordat ik er gebruik van kunt maken?
Altijd een account maken natuurlijk.
Een account maken. Ja.
Zonder jouw gegevens hebben ze niks.
Nee.
Maar ik kan me voorstellen, die tool en artificial intelligence is veel breder in te zetten. 100%. Ik kan me voorstellen dat straks een student een op maat gemaakt onderwijsprogramma krijgt op basis van bepaalde instaptoetsen die hij gemaakt heeft. Ja. Dit gaat de rol van mij als docent waanzinnig veranderen. Want,
100%.
Want ik ben geen kennisgever meer. Ik ben geen verhalenverteller meer. Want dat gaat deze tool doen. Wat blijft er voor mij als docent over als rol?
Je bent wel verhalen vertellen, denk ik. Maar je moet mensen sowieso motiveren. Je passie uitspreken. Zorgen dat ze warm worden voor je beroep. En ik denk ook dat je een soort van... Je wordt een soort van coach. Je wordt veel meer... Gaat het over coachen. Van hoe gebruik je dit? En waarom gebruik je dit? Wat wil je ermee bereiken? Is dit de effectiefste manier om te doen? Het is een beetje ouderwetse gedachte van... Je moet als je een begroting maakt, ga je die in Excel maken. Vroeger had alles één programma, had een programma een doel. Nou zijn er tegenwoordig zoveel programma's met allemaal zoveel specifieke doelen. Gebruik gewoon de tool die past bij je probleem.
Ja, ik bedoel hetzelfde met je social media vormen eigenlijk. Hè. Je kiest zelf welke je wil gebruiken en je gaat ze, ja, misschien ook wel allemaal, maar je kiest er waarschijnlijk niet voor om ze allemaal te gebruiken.
Je hebt een site over AI, dat heet futuretools.io. Daar staan eigenlijk alle AI-tools op. Kijk er een keer op rond, kan je gewoon mee experimenteren. Vaak kan je allemaal gratis kijken en proberen. En ja, kijk wat je bevalt.
Nou, dat is een hele mooie. Ik denk dat er zijn natuurlijk nog heel veel mogelijkheden met AI. En het stopt nog lang niet. Dit is een van de eerste die zo open en snel toegankelijk is voor iedereen, waardoor het zo groot is. Ik denk dat we nog veel meer kunnen winnen op dit gebied met data en preventie of trendspotten als het ware misschien wel.
Maar zien jullie het als een probleem voor onderwijs of als een kans? Je zit ook beide in het onderwijs?
Mm-hmm.
Ik denk dat het vooral in het midden zit. Ik denk dat je inderdaad precies wat je aangeeft... iemand moet leren hiermee om te gaan... en leren er verantwoord mee om te gaan. Zodra hij een mening gaat vormen... dat iemand dat ook wel herkent van... hey, maar vind ik dit ook? Op dit moment leer ik mijn studenten in ieder geval... ik leer ze ook omgaan met ChatGPT... want het bestaat, het is er, dus gebruik het... Maar ik geef ze wel altijd mee, zoek altijd nog even een tweede bron die de tekst die je hier vindt bevestigt. Check even of wat je krijgt ook echt antwoord is op de opdracht die jij gegeven hebt. Want je ziet dat dat op dit moment nog niet altijd aansluit.
Ja, ja ik ook hoor. Ik zet het zeker niet centraal. Maar dat doe ik bij geen enkele technologie, denk ik.
Gebruik je het wel in je les?
Zelf, ja. Maar niet voor studenten. Want ik ben puur op vaardigheden. Ik zit op het leren van vaardigheden en niet per se van het beoordelen. Zoals je zegt, ik ben geen zender en alleen maar een beoordelaar. Ik ben een coach, dus ik coach ze in een bepaald proces. Dus ik zit niet op alleen het einddoel.
Ja. En ik denk dat voor een student het steeds belangrijker wordt om kritisch te leren denken, kritisch te leren lezen en dan te analyseren van, werkt dit voor mij? Net zoals dat podcast niet voor iedere student werken, zal ook ChatGPT geen ideale tool zijn voor iedereen. Ja. Een student moet dat gaan herkennen. Werkt het voor mij of werkt het niet? Maar dat dit het onderwijs echt gaat veranderen, daar ben ik van overtuigd.
Ja, pardon. En daar moeten wij met onszelf eigenlijk allemaal een afspraak over maken. Hoe gaan we hiermee om? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? En ik denk dat we daar de komende tijd goed over na moeten denken. Want over een aantal jaar zullen onze opleidingen er echt heel anders uitzien door deze tool. En er komen alleen maar meer tools aan. Onze tools worden steeds slimmer. Dus we kunnen nou doen alsof die tool niet bestaat. Maar daar gaan we het mee verliezen.
Ja.
Precies.
En dat brengt ons, denk ik...
Richting een afsluiting.
Richting een afsluiting, inderdaad. Ik denk dat we genoeg mensen geïnspireerd hebben met dit onderwerp. En misschien hebben we wel wat gesprekken gestart.
Laten we dat hopen. Ik ben heel benieuwd hoe eigenlijk een luisteraar ook naar dit onderwerp kijkt. Wil je laat ons gerust weten hoe je hierover denkt. Je kunt ons bereiken via pit@roctilburg.nl. Hoe gebruik jij ChatGPT in je lessen of andere AI-tools? Laat het ons weten. Dan nemen we die weer mee in een toekomstige aflevering. Als afsluiting, Roel, nog een paar snelle vragen om af te sluiten. Waar ga je naartoe?
Waar ik naartoe? Ik hoop dat we binnenkort een mooi lesprogramma hebben, hoe we hiermee om kunnen gaan en dat we docenten hier bij PIT kunnen ontvangen om uit te kunnen leggen hoe zij het beste met ChatGPT om kunnen gaan. Dus mocht jullie vragen hebben, kom gewoon gezellig een keer op dinsdagmiddag bij onze inloopmiddag. Je bent altijd welkom.
Okay. En hoe kunnen we jou vinden?
Hoe je mij kan vinden is via de mail. Mijn mail komt hier, staat wel daaronder bij de poster bij. Je kan me ook altijd op social media vinden of op LinkedIn. Altijd helemaal goed.
En welke wijsheid wil jij een toekomstige docent die met AI aan de slag gaat meegeven?
Alles komt neer op hoe we leren de studenten mee om te gaan. Al willen we het als fraudetool wegzetten, wordt het een fraudetool. Al willen we het inzetten als tool om onze stof te verrijken, wordt het die tool. Dus ik denk dat we daarvoor moeten gaan.
Okay, dankjewel, Roel.
En daarmee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen.
En daarmee zijn we aan het einde, inderdaad. Dankjewel weer, Joost.
Jij ook, bedankt.
Aflevering 3 zit er weer op.
Aflevering 3 staat erop. Op naar de volgende.
Tot ziens.